Gemeente, er is één afkondiging namens de kerkenraad. Dat betreft de aanvangstijd van de dienst van vanavond. Die is vastgesteld om 7:00. Tot zover deze mededeling. Verheft uw harten tot God. Ook op deze dankdag voor gewas en arbeid staat onze hulp en onze enige verwachting. In de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan zingen uit Psalm 100 en daarvan het eerste en het vierde vers. Juich aarde, juich alom de Heere, dient God met blijdschap. Wat er verder volgt uit 1 en 4 van Psalm 100. Gemeente, vanmiddag openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilige Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. We lezen uit het 12e hoofdstuk, vers 13 tot en met 34. Lucas 12, vers 13 tot en met 34 is de schriftlezing die we beantwoorden met het meest bekende psalmvers, ook voor de kinderen die in de kerk zijn vanmiddag. 81 vers 12, opent uw mond eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. 81 vers 12 straks na de schriftlezing. En een uit de scharen zei tot hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Maar hij zei tot hem: Mens, wie heeft mij tot een rechter of scheidsman over u lieden aangesteld? En hij zei tot hen: Zie toe en wacht u van de gierigheid, want het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft uit zijn goederen. En hij sprak, en hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Eens rijken mensen land had wel gedragen. En hij overlegde bij zichzelf, zeggende: Wat zal ik doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten heb zal verzamelen. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en zal al daar verzamelen al dit mijn gewas en deze mijn goederen. En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Maar God zei tot hem: Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, van wie zal het zijn? Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. En hij zei tot zijn discipelen: Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven wat gij eten zult, noch voor het lichaam waarmee gij u kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanmerkt de raven dat ze niet zaaien noch maaien, welke geen spijskamer of schuur hebben, en God voedt dezelve, hoeveel gaat gij de vogelen te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen? Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd? Aanmerkt de leliën hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u ook, Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest als een van deze. Indien u God het gras dat heden op het veld is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, hoeveel meer u, gij kleingelovigen? En gij lieden, vraag niet wat eten, wat gij eten of wat gij drinken zult, en wees niet wankelmoedig, want al deze dingen zoeken de volken der wereld. Maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt het koninkrijk Gods, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Vreest niet, gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. Verkoopt hetgeen gij hebt en geef aalmoes. Maakt u zelf buidels die niet verouden, een schat die niet afneemt in de hemelen, waar de dief niet bij komt of de mot verderft. Want waar uw schat is, al daar zal ook uw hart zijn. Gemeente, op deze dankdag voor gewas en arbeid mag ik u met Gods hulp het woord bedienen zoals dat is te vinden in het gelezen schriftgedeelte, Lucas 12. We letten bijzonder op de versen 16 tot en met 21, waar in mijn Bijbel boven staat de gelijkenis van de rijke dwaas. We willen samen de Heere zoeken in het gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, al wat ons ontbreekt, schenkt u, zo wij het smeken, mild en overvloedig. Een psalm die de kinderen al vroeg leren, een psalm die we net gezongen hebben, ook tot onze eigen bemoediging, ook wanneer wij u vragen of u ons alles wilt geven wat nodig is om vandaag echt dankdag te mogen houden. Ook dat moet u ons zelf schenken, Heere, door ons een ander hart te geven, door ons andere ogen en oren te geven, waardoor we gaan opmerken hoeveel reden we hebben om u te danken. Ook als we het eind naderen van een jaar dat in allerlei opzichten, net als vorig jaar, als een jaar van crisis kan worden beschouwd. En we merken het juist in deze dagen dat het virus dat al zo lang onder ons rondgaat opnieuw oplaait. Het zorgt opnieuw voor vragen rondom beperkingen en maatregelen die ook de gemeente kunnen treffen. Het kan zorgen voor ziekte en zorg, ook in het midden van de gemeente. U weet wie er momenteel ook hier in Middelharnis door het virus zijn getroffen. We bidden ook voor hen. Geef kracht, geef beterschap. Maar laten we ook midden in alle crises van deze tijd toch mogen opmerken hoe goed u bent voor slechte mensen. En hoe u iedere keer, ja dag aan dag, uw hand wilt openen en ons uit uw milde goedheid zoveel wilt geven om van te leven, om dit leven door te kunnen, als het gaat over het eten en het drinken, het gewas dat groeide op het land en dat geoogst kon worden, maar als het ook gaat om de arbeid, waar ook dankdag voor mag zijn, dat u werk geeft en dat u kracht geeft om te werken, dat u resultaat wilde geven op al die arbeid, en dat u ook het onderwijs aan onze kinderen liet voortgaan, dat er ook juist in deze tijd zoveel mensen zijn die zorg kunnen en willen bieden aan mensen die het nodig hebben. Ja, Heere, in ieder opzicht heeft u ons in ons land en met ons volk nog op een rijke manier gezegend. Zeker als we het vergelijken met andere volkeren op deze aarde, waar zoveel verschrikkingen te vinden zijn, waar zoveel rampen en plagen, oorlogsgeweld en ander gevaar dreigt. Heere, waar hebben we het aan verdiend? Dat u ons ook nog de rust en de ruimte geeft. Ook om als gemeente samen te komen. En als we dat voor u belijden, Heere, dan ontsluit zich nog een heel nieuw gebied aan zegeningen waarvoor we u op deze dankdag mogen erkennen. Want u heeft niet alleen maar de boeren de kracht gegeven om te zaaien op de akkers en op uw tijd te oogsten. Maar als we denken aan de akker van ons leven, ook de akker van de gemeente hier in Middelharnis, waar u iedere keer weer, zondag aan zondag, het woord liet bedienen en dat vruchtbare zaad van het evangelie liet uitstrooien, aanvankelijk nog door de eigen predikant, dominee Procé, en later door vele gastpredikanten. Heren, dan is dat ook iets om u ootmoedig voor te erkennen. Wat ons ook allemaal ontnomen wordt in coronatijd. Maar u heeft ons altijd nog gelegenheid gegeven om het woord te beluisteren, waar dan ook en hoe dan ook. En we mogen ook danken, en laat ieder dat persoonlijk mogen doen die het betreft. Als u onder de bediening van uw woord, door de kracht van uw geest, ook nog vrucht wilde schenken op het evangelie. Vrucht van bekering en geloof. Vrucht van verdieping in het leven van uw kinderen. Vruchten der dankbaarheid. Zodat dat niet alleen maar beperkt blijft tot één woensdag in november. Maar we iets mogen kennen van dat derde stuk dat u elk van uw kinderen leert. Heer, er zijn vele dingen om voor te danken. En zeker als we bedenken wie we van nature zijn. En wat wij u teruggegeven hebben, ook in 2021, voor al die goede gaven van u. Als we ons bedenken hoe griezelig veel we soms kunnen lijken op de man die we vanmiddag in de gelijkenis ontmoeten. En dat dat eigenlijk van nature ieders leven is. Een leven zonder u. Een leven dat draait om de mens zelf. Een leven van ondankbaarheid. Heren, wat is dan een wonder hoe u nog met ons wilt omgaan. En geef maar als we straks het woord gaan horen in de prediking. Dat het aan de ene kant mag ontdekken aan wie we zelf zijn. En aan de andere kant ons mag aansporen om het leven van een discipel van de Heere Jezus te leiden. Iemand die geleerd heeft om eerst uw koninkrijk te zoeken. Die heeft geleerd te vertrouwen dat u allerlei andere dingen wilt toewerpen. En dat dat niet per se hoeft te betekenen dat een mens in elk opzicht altijd voorspoed en overvloed en welvaart kent. Maar dat u uw kinderen nooit laat omkomen in dure tijd of hongersnood. En dat ze ook als het moeilijk is mogen zeggen in de grootste smart. Blijven onze hart in de Heere gerust. U weet, Heere, wie er in de gemeente zijn. Die terugblikken op een jaar vol beproeving en aanvechting. Die treuren om het verlies van geliefden. Die moeite hebben met gezondheidsproblemen. Die op een andere manier tegenslagen ervaren hebben. Misschien juist ook wel door de crisis. Of heel persoonlijk. Of in het huwelijk of gezinsleven voor allerlei vragen staan. En die daarom menselijkerwijs gesproken misschien wel grote moeite hebben om mee te komen in de oproep om u te danken. Heere, geef onderwijs van boven. Neem ons op de school van de Heere Jezus. En laten we hem ook vanmiddag als profeet, maar ook als priester en koning mogen ontmoeten. En geef dat zo deze dienst een zegen in zich mag hebben. Voor ons allemaal, voor de kinderen, de jongens en meisjes die er zijn. Geef dat ze ook iets van de preek mogen meenemen. Gedenk de volwassenen, degene die in de branding van het leven staan met al zijn uitdagingen, met al zijn verleidingen, met al zijn vragen, maar ook met al zijn drukte. Denk er aan degenen die in de avond van het leven zijn gekomen. Heere, wil ons allen in uw gunst aanzien. Denk aan de gemeente die thuis de dienst meemaakt, dat deel wat vanmiddag niet naar de kerk kon. Laat ook vanmiddag blijken dat u aan tijd nog plaatsgebonden bent. Ontferm u over ons allen, Heere, en wil ons daartoe leiden door uw geest. De boze geest van de Satan aan banden leggen. Hij zal proberen de dienst te verstoren. Hij zal proberen onze gedachten af te leiden. Hij zal proberen om te voorkomen dat het zaad van het evangelie in wel toebereide aarde valt. Hij zal desnoods de vogelen des hemels of het onkruid van de wereld inschakelen. Heere, wilt u geven dat hij geen kans krijgt, maar dat we in de stilte van het luisteren naar de prediking mogen opmerken dat u zelf tot ons spreekt. En dat wij dan als Samuel mogen zeggen, spreek, Heere, uw knecht hoort. hoor ons daartoe. Vader van alle barmhartigheid, niet om iets van ons, maar om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, als je de tekst bekijkt die vanmiddag stof is voor de prediking, de gelijkenis van de rijke dwaas, dan gaan vroeg of laat je gedachten naar één bepaalde psalm, en dat is psalm 49. En laten we ter inleiding op de prediking twee versen uit die psalm zingen. Het derde en het vierde uit 49. Hij kan die prijs der zielen dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Wat er verder volgt uit 3 en 4 van psalm 49. afsluiten straks na de prediking, zingen we uit Psalm 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. 73, vers 14, straks na de prediking. Geliefde gemeente, een aantal jaren geleden stond ik eens met iemand in mijn vorige gemeente op straat te praten. En we hadden het over geestelijke dingen. Het was iemand die zelf ook op zoek was naar zekerheid en vastigheid in geestelijk opzicht. En ik herinner me dat hij onder dat gesprek ineens naar de overkant van de straat wees. En dat hij zei, weet u wel dominee, maar daar aan de overkant in dat huis daar, daar woont de rijkste man van de straat. Nou wist ik wel welke broeder van de gemeente hij bedoelde. Maar als je het op het eerste gezicht bekeek, was het helemaal niet zo'n bijzonder huis waar die man woonde. Gewoon een rijtjeshuis met een heel gewone auto daarvoor geparkeerd. Ik wist toevallig ook wat voor beroep die man uitoefende. Dat was nog niet iemand die het heel erg goed gedaan had in maatschappelijk opzicht, zoals de mensen dat dan zeggen. Had maar een heel gewoon inkomen. Maar hoe kwam die er nou bij om van die man te zeggen, dat is de rijkste man van de straat? Dat kwam omdat hij van die buurman mocht weten, dat is iemand die de Heere kent. Die God persoonlijk mag kennen. Die met God verzoend mag zijn door Jezus Christus. En wat de mensen dan verder ook van je mogen vinden. En hoe je er dan maatschappelijk verder aan toe mag zijn. Maar dan is dat een gepaste titel. De rijkste man van de straat. En ik moest eraan denken toen ik de preek voorbereidde voor vanmiddag gemeente. Over die man die ook in een bepaald opzicht rijk genoemd kon worden. Maar was die het nou echt? En als we aan de hand van de gelijkenis van de rijke dwaas daarover gaan nadenken samen, wat is dan echt rijk zijn? Wanneer heb je nou ook echt reden om dankbaar te zijn? Dan leggen we uiteraard ons eigen leven er weer naast vanmiddag om onszelf ook af te vragen. Ken ik dat ook? Zouden mijn buren dat ook van mij kunnen zeggen? Daar in dat huis, de rijkste man, de rijkste vrouw, het rijkste kind van de straat. Gemeente, we schrijven boven de prediking over Lucas 12. Jezus onderwijs over rijk zijn in God. En dan hebben we drie trefwoorden te behandelen. In de eerste plaats gaat de Heere Jezus het met ons hebben over dwaasheid. In de tweede plaats horen we in de gelijkenis over broosheid. En in de derde plaats geeft het ons aanleiding om iets te zeggen over wijsheid. Jezus onderwijs over rijk zijn in God bepaalt ons bij dwaasheid, bij broosheid en ook bij wijsheid. Ik ben de schriftlezing expres begonnen bij vers 13, want dan zie je wat de aanleiding geweest is voor dat verhaal wat de Heere Jezus in Lucas 12 vertelt. Komt iemand op de Heere Jezus af en die man heeft een probleem en dat noemen we tegenwoordig een erfeniskwestie. Er is kennelijk iemand overleden, nou is er een erfenis nagelaten en er moet geld onder elkaar verdeeld worden. Kennelijk heeft dat weer, zoals dat vaker gebeurt, een familieruzie opgeleverd. En die man denkt, nou de Heere Jezus, die kun je voor van alles en nog wat te hulp vragen. Allerlei mensen nemen tot hem de toevlucht en hij helpt ze overal mee. Laat ik het met dit geval proberen, Heere. Daar loopt mijn broer. Zeg tegen mijn broer dat hij met mij de erfenis moet verdelen. En dat is dan een aanleiding voor een zeldzaam moment in het evangelie, gemeente. Want dat weet iedereen, de kinderen weten dat ook. Dat wie er ook bij de Heere Jezus komt met een vraag of een probleem, dat maak je eigenlijk nooit mee dat de Heere Jezus dan zegt, ik wil niet. Toch? Heel vaak als je mensen met nood bij de Heere Jezus ziet komen, dan moet je denken aan wat de psalmdichter zegt. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En nou hebben we hier een keer een moment dat de Heere Jezus nee zegt. Omdat die man met iets naar Christus toekomt, waarvan de Heere Jezus zegt, maar daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben niet een soort mediator die in allerlei financiële kwesties moet gaan bemiddelen of in allerlei sociale kwesties moet gaan rechtspreken. Hij is wel mediator, gemeente. Hij is wel middelaar. Maar u weet wat later Paulus van de Heere Jezus in dat opzicht zegt. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Het grootste probleem waar de Heere Jezus ons vanaf wil helpen is dat die kloof tussen de Vader en wij en ons wordt overbrugd. We moeten met God in te reinen komen. Je hebt schuld bij de hemel. Gelooft u trouwens niet dat hoe belangrijker dat voor je wordt en hoe meer je dat beseft waar je eigenlijke probleem en je eigenlijke nood ligt, dat allerlei andere kwesties, ook financiële kwesties, steeds onbelangrijker kunnen worden. Nou ja, dat is een van de redenen waarom de Heere Jezus dus niet met die man meegaat en niet op zijn vraag ingaat. Maar weet je wat er ook mee te maken heeft? Dat Christus aan die man proeft dat hoe het verder ook met die broer gezeten mag hebben en wat precies de achtergrond van de erfeniskwestie geweest mag zijn, maar dat hij en zijn broer in feite hetzelfde probleem hebben. Want het zijn kennelijk mensen die alleen maar bezig zijn met aardse financiële zaken. En dat vindt de Heere Jezus kennelijk zo'n belangrijke zaak, om daar nou tegen te waarschuwen, alleen maar gefocust zijn op tijdelijke aardse dingen, dat hij er wel reden uit neemt om er een verhaal aan vast te knopen. Het is tijd voor een gelijkenis. Dan moet u eens even kijken hoe dat er nou precies staat in vers 16, als dat verhaal begint. Want dat is leerzaam, hè? Dat dan de tekst in vers 16 zegt, en hij zeide tot hen een gelijkenis. Hen, niet hem, niet voor die ene man alleen, maar voor iedereen die daaromheen gestaan heeft. De buitenstaanders en de meelopers en de discipelen. Maar wat de Heere Jezus in deze gelijkenis ons wil vertellen, daar heeft iedereen belang bij. Daar kan iedereen zijn winst mee doen. Nou, wat voor verhaal is dat dan? Het gaat over een boer. Ik stel mij voor dat is een Israëlitische man geweest. Dat heeft de Heere Jezus in gedachten gehad. Het gaat niet over een heiden. Het gaat over iemand in die omgeving. Een Joodse boer. En het is, zoals we dat in het Nederlands noemen, een herenboer. Het is niet iemand die een of ander klein boerderijtje heeft en als keuterboer nog maar net zijn levensonderhoud kan voorzien. Nee, het is iemand met een enorm bedrijf geweest. Het land waarop hij zijn bedrijf heeft gevoerd, is ook een behoorlijk stuk land geweest. Want dat staat in vers 16 met het woord land genoemd, maar daar wordt een woord gebruikt dat kan bij wijze van spreken zo groot zijn als het eiland Flakkee. Misschien wel zo groot als de provincie Zuid-Holland. Zo kunnen ze dat woord in het Grieks gebruiken. Een hele provincie. Nou zal het in de gelijkenis wel niet bedoeld zijn als zo'n groot stuk land. Maar het is dus een behoorlijke oppervlakte geweest. En het is ook goed land geweest. Het heeft in ieder geval dit jaar een mooie opbrengst gebracht. Want het 16e vers zegt, het land van een rijke man had wel gedragen. Het heeft een prachtige oogst opgeleverd. Het is ook niet zo dat er van alles en nog wat aan tegenslag geweest is, rovers die misschien wel invloed hebben gehad, of dat er droogte geweest was, zodat een deel van de oogst was verdord, of een ander deel door overstromingen was weggespoeld. Nee, het is allemaal prima gegaan. Het was een uitzonderlijk goed jaar met een uitzonderlijk goede oogst. Maar dat levert voor de man in kwestie wel een probleem op. Je zou zeggen, wat voor probleem moet je dan nog overhouden? Nou, dat heet dus een luxe probleem. En nou heeft hij zoveel van het land af zien halen door zijn knechten. En nou zit hij met de vraag, waar zal ik dat nou allemaal gaan bergen? Mijn schuren zijn niet toereikend om al die oogst komende winter op te slaan. En dan zie je hem in gedachten, gemeente, zitten achter zijn bureau met een stuk papier voor zich en schrijvend en piekerend en nog eens over zijn hoofd krabbend. Hoe moet ik dat nou aanpakken? Hoe moet ik van dat luxe probleem afzien te komen? En ineens zie je dat hij eruit is. En heeft hij twee dingen bedacht. Het eerste staat in vers 18... Hij zegt, ik ga een investering doen. Ik ga de schuren die ik nu heb, en die zijn toch te klein voor dit soort oogsten, die ga ik afbreken. Dan ga ik zo snel mogelijk grotere schuren bouwen. En alles wat mijn land opgebracht heeft, kan ik dan in die grotere schuren kwijt. Maar dat is maar plan nummer 1. Plan 2, en dat zegt hij er in vers 19 achteraan. Als ik dan straks alles klaar heb, de oogst is binnen, de investering is gedaan, de schuren zijn klaar. Nou, dan wordt het hoog tijd dat ik het er ook een keer van ga nemen. Ik zal tot mijn ziel zeggen, gij hebt vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees vrolijk. Ik stel mij voor dat als je dat zo getekend ziet en je weet verder niet hoe het verhaal af gaat lopen. Maar als ik even naar de jongens en meisjes kijk, als je dat nou dat hoort, dat verhaal over die man die zoveel heeft, succes gehad in zijn bedrijf. Hij heeft zoveel waar hij van kan gaan genieten. En hij gaat er straks ook van genieten. Hij kan voor jaren vooruit. Hij kan het niet opmaken wat hij allemaal bij elkaar heeft gespaard. Dat je misschien wel zegt dat, dat is wel iemand waarop ik een beetje jaloers kan zijn. Dat zou ik nou ook wel willen. Dat je dan zoveel succes hebt, zoveel bij elkaar gebracht, en dat je het er dan helemaal van kan nemen, en de rest van je leven hoef je alleen nog maar te denken aan eten, drinken, vrolijk zijn. Bent u er jaloers op? Ben jij er jaloers op? Nou, dan moet je toch nog even wachten, gemeente. Want kennelijk, als je het hele verhaal uitluistert, heeft deze man nog een ander probleem. Geestelijk probleem dan alleen datgene waar hij zelf over in zat met die schuren. Maar waar zou hem dat nou in zitten? Dat is een van de eerste vragen die we aan elkaar moeten stellen. Waar zit hem dat nou in? Dat die rijke man in het opschrift, zoals het in mijn Bijbeltje staat, door God en door de Zoon van God een dwaze man genoemd moet worden. Het zit geestelijk niet goed met hem. Maar waar zit hem dat in? Zit hem dat in het feit dat hij gewoon te veel rijkdom heeft, dat zijn bankrekening te veel gevuld is, dat die schuren veel te imposant zijn? Is dat het probleem? Dat God zegt, ja, maar als iemand zo rijk is, als die het zo ver geschopt heeft in dit leven, dan ben je sowieso afgeschreven. Is dat het probleem? Nou, we weten uit de Bijbel dat het wel een probleem kan zijn. Het kan wel een hinderpaal zijn. U weet wat de Heere Jezus heeft gezegd over de rijken die nog moeilijker het koninkrijk der hemelen in kan komen dan de kemel door het oog van de naald. Die tekst is bekend. Het kan een probleem zijn. Maar dat was het voor Abraham niet. Dat was het voor Job en Salomo in hun goede dagen ook niet. Dat was het voor Jozef van Arimathea ook niet. Is dan het probleem misschien dat het niet goed van die man was dat hij achter dat bureau ging zitten en dat hij over allerlei plannen ging nadenken voor de toekomst en dat hij investeringen wou gaan doen en dat hij heel ver vooruit dacht? Is dat het probleem? Iemand die alleen maar bij zijn agenda leeft? Ik weet wel dat de Heere Jezus in de bergrede iets gezegd heeft over dat je iedere dag bij de dag moet leven en dat elke dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad, dat is waar. Mensen moeten ook afhankelijk zijn in dat opzicht. Maar ik weet ook een gelijkenis van de Heere Jezus, waarin die iemand voorstelt die een toren wilde gaan bouwen en waarvan de Heere Jezus zegt: en als je nou plannen wilt maken voor de toekomst, dan moet je wel goed doordenken en niet zomaar aan dingen beginnen. Als je van tevoren de kosten niet overrekent, dan komt het nog niet goed. Dus de Heere Jezus is op plannen maken en op investeren, gemeente, per se niet tegen. Nou, wat is dan het probleem van de rijke dwaas? Ik wil proberen om dat met een viertal woorden onder woorden te brengen. En die woorden, jongens en meisjes, zijn wel een beetje moeilijk. Ik ga ze allemaal uitleggen. Maar het maakt het misschien wat makkelijker omdat ze allemaal op elkaar rijmen. Want deze man heeft geestelijk gezien niet één probleem, maar vier problemen. En ik loop ze alle vier even langs. Om te beginnen merk ik aan wat de Heere Jezus van hem vertelt, dat hij een materialist is. Wat is dat? Dat is iemand die altijd en overal alleen maar bezig is met de dingen van hier en van nu, van de aarde, de dingen van beneden. Zoals het in dat verhaal ook gaat, die man is alleen maar bezig met na te denken over zijn land en over de opbrengst van dat land en waar die opbrengst zou moeten bergen. Een materialist, gemeente, is iemand die dan nooit eens verder kijkt dan die horizon. En wat is dat in feite arm, nietwaar? Als je zo plat leeft, zo horizontaal, dat je altijd alleen maar met je blik gericht bent op wat beneden is en altijd vergeet om omhoog te kijken, trouwens ook op een dankdag. Dan kun je ook bezig zijn met te tellen wat je allemaal bij elkaar gespaard hebt en wat je allemaal hebt opgeleverd in 2021. Maar dat je vergeet omhoog te zien, omdat de geestelijke dimensie ontbreekt. Altijd alleen maar bezig met tijdelijke dingen. En met het naar je toe halen van tijdelijke dingen. En ik moest denken aan die ene figuur die John Bunyan tekent ergens in de Christenreis. Ik meen dat het een tafereel is wat in het huis van uitlegger wordt getoond. Een man die op zijn knieën op een akker ligt en die met een soort hark bezig is om van alles op die akker naar zich toe te trekken. Maar als je goed kijkt, zie je dat het eigenlijk allemaal rommel is wat hij allemaal naar zich toe haalt. Het zijn strookjes, zegt Bunyan, takjes, steentjes, modder. En daar is hij zo heel de tijd druk mee, dat hij helemaal niet in de gaten heeft dat er een hemelse gestalte boven hem staat die hem een kroon van heerlijkheid op zijn hoofd zou willen zetten. Toonbeeld van de mensgemeente die zo druk is met alles wat van beneden is, dat hij helemaal niet doorheeft wat voor schatten die misloopt, die hem uit genade om Jezus wil aangeboden worden. Een materialist. In de tweede plaats, misschien nog een vreemder woord, maar hij is ook, merk ik, een hedonist. En dat is een woord wat te maken heeft met genieten. Nou mag een mens genieten, de Heere geeft in dit leven, zelfs in coronatijd en in allerlei crisissituaties, in zijn goedheid nog genoeg om iedere dag van te genieten. Maar een hedonist is iemand die leeft om van de dingen te genieten. Die denkt ook alleen maar aan genieten. En die denkt aan die dingen die in vers 19 genoemd worden. Eten, drinken, vrolijk zijn, rust nemen. Die mensen, laat ik het nou maar eens even heel praktisch zeggen, die net als u en ik 7 dagen per week leven. Maar eigenlijk leven ze alleen maar als het weekend begonnen is, begrijpt u? Niet omdat je je vermaak vindt in het dagelijks leven en omdat je je bevrediging vindt in de taak die de Heere je gegeven heeft. Nee, maar als het werk voorbij is, als het weekend aanbreekt, als ik dan kan gaan feesten en me kan gaan uitleven. Een hedonist, gemeente. Ik dacht, wat is die man uit Lucas 12 daarmee in feite een modern mens? Hij is weliswaar in het verhaal iemand van 2000 jaar geleden. Maar als je het goed bekijkt, is dat in feite waar het vandaag toch bij heel veel mensen om draait, niet? Hedonisme. Weet je wat een van de ergste dingen is waar je achterkomt als je hem goed bekijkt? Is derde. Hij is atheïst. En dat is extra vreemd, omdat ik net zei, de Heere Jezus vertelt dit midden in het Joodse land. Hij zal ook een of andere Joodse man in gedachten gehad hebben. En zo hebben ze dat ook ontvangen, het verhaal. Iemand die dus ook in onze termen naar de kerk ging en die gewend was om te horen over God. En die ook onderwezen was, zoals wij catechisatie krijgen. Maar is u dat opgevallen als de Heere Jezus vanaf vers 16 over die man gaat vertellen, tot en met zijn laatste woorden die hij in vers 19 uitspreekt? Zolang die man zelf aan het woord is, kom je God niet één keer tegen. Terwijl het in feite in het verhaal hoog tijd zou zijn voor dankdag, zou u niet zeggen? Ik bedoel, de oogst is binnengehaald. Dan heb je ieder jaar zoiets als dankdag, nietwaar? En dat hadden de Joden ook. Het is ook nog een goed gezegend jaar geweest. Zo goed dat de schuren niet groot genoeg zijn en er moeten grotere gemaakt worden. Zoveel heeft het opgebracht. Als je dan leeft bij wat de dichter zegt, van u zijn alle dingen, van u, o God, alleen. En wat we aan goeds ontvingen, dat kwam van u alleen. Maar van die man hoor je helemaal niks in die trant. Helemaal geen woord. En dat is een aangrijpende werkelijkheid, gemeente. Een mens kan kerkganger zijn. Een mens kan verbondskind zijn. Een mens kan heel de dag vertrouwd gemaakt zijn met God en met het woord van God. En herinnerd worden door anderen aan de dienst van God. Maar je kunt als kerkmens praktisch atheïst zijn. Dat als ze af moeten gaan op wat je zelf zegt en wat je zelf denkt, dat God er dan nooit in voorkomt, dat de Heere Jezus er nooit in voorkomt. Dat is ook een ontdekkende les, gemeente. Moeten andere mensen u altijd aan God herinneren? Moet een ander altijd als eerste over de Heere Jezus beginnen als je met elkaar spreekt? Of mag je de eerste wel eens zijn? Ook op een dankdag. Nou, wat hebben we tot nu toe? Materialist, hedonist, atheïst. Er is nog één typering. En daar zat u misschien al op te wachten. Maar hij is ook een egoïst. Want behalve dat hij over God niks zegt, als hij een beetje in zichzelf zit te praten achter zijn bureau, hoor ik hem ook helemaal niet over andere mensen praten. En dat is eigenlijk zo logisch als wat. Want volgens de Heere Jezus horen die twee dingen immers bij elkaar in het leven van de dankbaarheid. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Is dat eerste niet aan de orde, dan kan het tweede ook nooit tot zijn recht komen. En dat blijkt ook als je de rijke dwaas bekijkt en beluistert. Geen één moment dat hij over andere mensen praat, terwijl die met een probleem zat, weet u nog? Want die schuren zijn te klein. Hij weet niet waar hij de oogst moet bergen. Waar moet ik heen met al dat graan? Waar moet ik heen met al dat fruit? Weet u wat ik een mooie opmerking vond in een preek van kerkvader Ambrosius? Ambrosius merkt heel scherp op dat had voor die rijke dwaas helemaal geen probleem hoeven te wezen. Als die tenminste eens een keer goed om zich heen gekeken had. Want als die om zich heen gekeken had, had hij genoeg voorraadschuren ontdekt waarin die zijn oogst had kwijtgekund, de schoot der nooddruftigen, de huizen der weduwen, de mond der kinderkens. Maar hij ziet het niet. Want wie God niet vreest, ziet ook zijn naasten niet staan. En ik zei net al, het is typerend dat die man inderdaad in de gelijkenis alleen maar een beetje in zichzelf zit te prevelen en tegen zichzelf zit te praten. Dat woord zichzelf uit vers 17, dat is heel typerend voor hem. Het is als het ware een egel die in zichzelf opgerold zit. En volgens Maarten Luther is dat trouwens het wezenskenmerk van een zondaar zonder genade. Mens die in zichzelf helemaal opgerold zit. Alle contact met God kwijt is en daarom ook met een ander niks te maken heeft. En ik heb het dus nageteld, als je dan heel de gelijkenis erop naslaat. Maar dat levert in wat hij zegt uiteindelijk dit op. Dat hij 5 keer het woordje mijn noemt. En 6 keer het woord ik noemt. En verder komt hij niet. Want hij is een egoïst. Kijk, als je er op die manier naar kijkt en dat allemaal zo eens op een rijtje zet, dan kan ik me voorstellen dat die jongen die net zei, ik ben er een beetje jaloers op, die man met die volle schuren en die het ervan kan gaan nemen. Maar dat die nou zegt, wacht even dominee, ik neem wel mijn woorden terug, want ik heb een beetje te vroeg mijn conclusies getrokken. Maar ja, bedenk nou eens even, als je mensen ontmoet in onze tijd, in de tijd van 2021... die het dan in de ogen van de wereld gemaakt hebben. Zo zeggen mensen dat dan. Die hebben het gemaakt. Kijk maar naar zijn villa. Kijk maar naar zijn auto's. Kijk maar naar alle dingen die hij doen kan en die laten kan. De reizen die hij kan maken. Mensen kunnen over personen zoals deze uit Lucas 12 toch wel heel positief oordelen en er inderdaad jaloers op zijn. En ze staan in de schijnwerper en ze komen in de quote 500... Maar wat is nou het oordeel wat de hemel ervan velt? Als ik in vers 20 de Heere op deze man hoor reageren, dan heeft God maar 1 woord voor hem. Gij dwaas! Want hij leidt een leven zonder God, gemeente. Zonder oog voor God, zonder liefde tot God, zonder dienst aan God. En daarom komt de naaste dus ook niet in het vizier. Maar u weet toch wel wat de Bijbel al in het Oude Testament van dat soort mensen zegt. Als je nou leeft, misschien hebben ze het je nog wel verteld op catechisatie. En je moeder heeft het je nog wel geprobeerd daarbij te brengen. Jongen, er is een God en die hebben we te dienen. En die geeft alles en daarom hebben we hem ook te danken. En als je dat nou allemaal laat liggen en je leeft alsof er geen God bestaat. Wat zegt de Bijbel van dat leven? Psalm 14. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En dan kunnen ze je wel oproepen om dankdag te houden. Ja, dan zal iemand met zijn hart natuurlijk nooit echt dankdag houden. Maar dat is wel een gedachte die het allemaal wat dichter bij ons eigen hart moet brengen, gemeente. Want ik weet niet of u dat heel negatief en pessimistisch vindt, maar als je nou heel eerlijk bent en het woord van God laat spreken, dan moet je wel van jezelf leren toegeven dat wij van nature allemaal van die dwaze mensen zijn. En ik zei al, ze kunnen op allerlei manieren geprobeerd hebben God binnen je horizon te brengen en je het besef bij te brengen ook dat het goed is om de Heere te danken, omdat hij je zoveel gegeven heeft wat je niet verdiend hebt. Maar leg je eigen leven nou eens naast dat van die man, gemeente. En dat kan al heel jong zo zijn, hè. Kijk even naar de jongens en meisjes. Je hebt een fijn huis, hoop ik. Je hebt lieve ouders, mag ik hopen. Je hebt speelgoed, je hebt vriendjes, vriendinnetjes. Je hebt allemaal nog gegeten vanmiddag. Maar hoe belangrijk vind je dat nou? Dat is toch niet het enige wat je gelukkig maakt of waarvan je hoopt dat je er zoveel mogelijk van mag krijgen. En dat je verder nooit denkt aan de Heere die je gemaakt heeft en die je alles gegeven heeft en die je daarom dankbaar mag zijn. Denk er eens over na, ook als je jong bent, jongeren in de gemeente. Waar draait het leven nou om? Om je plannen die je hebt, om de doelen die je je stelt, om de wensen die je hebt. Misschien ook wel net aangesproken door die opmerking over het weekend. Dat zou zomaar een ontdekkende opmerking kunnen zijn. Waar leef ik nou voor? Vind ik de zondag belangrijk? Heb ik ook nog dankbaarheid voor wat ik van maandag tot vrijdag mag doen, ook in het gewone leven? Of ben ik inderdaad een figuur die pas opbloeit en die pas in zijn element is? Als ik niks meer hoef te doen. En als ik me kan gaan uitleven met allerlei dingen, met allerlei vrienden, in allerlei gelegenheden. Met muziek en met wat dan niet. Kan ook een ontdekkende les zijn voor mensen die al wat ouder zijn, gemeente. Ik ken de gemeente van Middelharnis natuurlijk niet zo goed als de gemeentes die ik gediend heb, maar... Maar je komt in iedere gemeente ook mensen tegen die al wat ouder zijn geworden en van wie je soms ook moet zeggen, ze zouden eigenlijk beter geleerd moeten hebben. Als het gaat over waar het leven voor gegeven is, waar de prioriteiten van het leven moeten liggen, wat de balans moet zijn tussen wat tijdelijk is en wat met je ziel en zaligheid te maken heeft. Snapt u, gemeente, ik heb het oog ook op die mensen die misschien ook wel de tijd inmiddels zouden hebben om zich helemaal te geven aan de dienst des Heren. Maar waarvan je soms het angstige gevoel krijgt dat ze die dingen die met God te maken hebben hooguit op de derde of de vierde of de vijfde plaats stellen. En zondag zijn ze er natuurlijk wel en op een dankdag natuurlijk ook wel. Maar verder is het toch heel vaak, ja, maar ik heb geen tijd. Ik heb al andere dingen afgesproken. En je vraagt je soms af, hoe zit het als een mens in het openbaar al geen tijd heeft voor de dienst des Heren en voor het gemeentelijke leven en voor het je schouders zetten onder de kerk? Hoe zit het in het verborgene? Heb je wel tijd voor de Heren in je binnenkamer? Hoe zit het met je stille tijd? Niet alleen maar om aan God te vragen wat je nodig hebt, maar ook om hem te danken voor de overvloed waarmee je iedere dag door hem wordt onderhouden. Het zijn wel ontdekkende vragen, gemeente, vindt u niet? En toch, als we eerlijk naar het onderwijs van de Heere Jezus luisteren, zijn dat wel noodzakelijke vragen. Om eerlijk op jezelf te laten afkomen. Ook als het gaat om de vraag, waarom ben je nou eigenlijk gekomen om dankdag te houden? Was het een hartelijke behoefte? Omdat God het centrum van je leven is geworden. En je wat anders geleerd hebt dan wat die man achter zijn bureau op die boerderij geleerd had. Ja, dat zijn noodzakelijke vragen, want... Nou heb ik die man achter zijn bureau getekend, gemeente. Maar dan moet ik ook ineens even aan zijn bed denken. Er komt een moment dat die man, zoals die iedere avond gewend was, naar bed gegaan is. Hij had zijn dag weer goed gevuld met allerlei plannen maken. En hij had het idee, vlak voordat hij naar bed ging, nou heb ik het allemaal zo goed op een rijtje gezet en de zaak wordt zo ontwikkeld met die nieuwe schuren straks en die overvloedige voorraad daarin. Nou heb ik voor de komende jaren meer dan genoeg. Eet, drink, wees vrolijk. En dan gaat hij naar bed. En vlak voordat hij dus naar zijn slaapkamer gaat om te gaan rusten deze nacht, heeft hij intussen wel iets belangrijks gezegd in dat 19e vers. Ik heb daar nog niet zo de nadruk op gelegd. Maar als hij dan zo'n beetje in zichzelf zit te praten en de plannen voor de toekomst met zichzelf doorneemt, dan noemt hij zichzelf mijn ziel. Hij praat met zijn ziel. Dat weet hij dus wel, dat hij een ziel heeft. Dat hebben ze hem op catechisatie verteld. Je hebt niet alleen maar een lichaam en het gaat niet alleen maar om een tijdelijk leven. Er is ook nog iets geestelijks en datgene wat voor de eeuwigheid geschapen is en wat straks voor God zal moeten verschijnen, nou dat is je ziel. En daar spreekt hij mee, gemeente. Mijn ziel. Maar wat hij tegen zijn ziel zegt is allemaal niet zo geestelijk. Ik zei het al, het gaat over eten, drinken, vrolijk zijn. En als je het goed leest en kijkt hoe de tekst verder gaat, dan zeg je wat aangrijpend eigenlijk. Want voor zover wij uit die gelijkenis meekrijgen van de Heere Jezus, zijn dat zijn allerlaatste woorden geweest. Eet, drink en wees vrolijk. Daar is die man de eeuwigheid mee ingegaan. En nou heb ik me bij de voorbereiding van de preek ook even afgevraagd. Wat zouden nou jouw laatste woorden zijn? Wat zouden nou uw laatste woorden zijn? Een mens weet niet wanneer het zover is. Een mens weet niet wanneer zijn laatste dag komt en zijn laatste uur geslagen is. Met wat voor mededeling zou ik de eeuwigheid ingaan? Want ineens is het dus zover. Ter middernacht, zegt de Heere Jezus, komt er een moment. En u heeft misschien zelf bepaalde sterfgevallen in gedachten. Hoe dat dan ineens kan gaan met een mens. Dat hij ineens pijn krijgt. Dat hij het ineens benauwd krijgt. En dat voordat ze de dokter erbij konden halen, dat het pleit beslecht is. Omdat er iemand was die kwam opeisen wat van hem was. Want hij, kijk, zelfs in dat 19e vers zei hij over die ziel nog mijn ziel. Dat is een van de keren dat hij mijn zegt. Alles is van hem. Mijn ziel. Maar nou blijkt er iemand te zijn van wie die ziel eigenlijk was. En dat woord afeisen, wat dan in vers 20 gebruikt wordt, men zal in deze nacht uw ziel van u afeisen, daar staat in de grondtekst iets dat betekent, je hebt iets aan iemand uitgeleend en er komt een moment en zeg je, nou wil ik het weer terug hebben, want het was geleend, hè? Ik had het je niet gegeven, ik had het alleen maar geleend. Het is God die de ziel, deze ziel, aan die man had uitgeleend. En er komt een moment en dat moment komt voor ons ook, gemeente. Dan wil God terug hebben wat hij uitgeleend heeft. En dan moet die ziel voor God verschijnen en gaan uitleggen hoe dat nou zat met die schuren en met die oogst en met dat eten, drinken en vrolijk zijn en met die vele jaren. Dan moet die ziel gaan uitleggen, gemeente, hoe dat zat met het vergeten van God en van de mensen om hem heen. Dan moet die ziel 1000 vragen beantwoorden waar een mens zelf geen antwoord op heeft. U kent wel van die sterfgevallen die je dan ook wel in wereldse kranten aangekondigd ziet en die dan in de media besproken worden van allerlei beroemdheden en rijke mensen en sporthelden en filmsterren, soms juist door hun levensstijl in de knop gebroken. Ze hebben hun gezondheid er misschien wel mee verwoest. Ze hebben een ongeluk gehad omdat ze roekeloos gedrag vertoonden. In ieder geval ineens midden in hun jaren weggenomen. En je leest de commentaren in de media. De een nog lovender dan de ander, nietwaar? Zo veelbelovend, zo inspirerend. Zo begaafd, zo charismatisch, zo'n voorbeeld, zo kundig, zo bevlogen, zo creatief. Maar weer zeggen we, het is niet van belang wat de mensen ervan zeggen. Maar wat zegt God nou van je leven? Het is wat om dan van je hele leven, dat succesvolle leven waar de buren jaloers op waren, om dan van God dat ene etiket erop geplakt te krijgen. Gij dwaas. Want het is dwaas om als een materialist, als een hedonist, als een egoïst en als een atheïst te leven. Het is dubbel dwaas, gemeente. En dat geeft ons ook weer extra perspectief aan deze preek. Extra relief, dat je net als de man in de gelijkenis wel door anderen gewaarschuwd bent. Want het was iemand van het verbond, het was iemand uit het Joodse volk, het was iemand die ook wist, er is een God. En er is meer dan alleen maar dit tijdelijk leven. Ik zou zeggen, het is driedubbel dwaas. Als je niet alleen maar in je opvoeding gehoord hebt dat God er is en dat je met God rekening mee moet houden en dat God alles geeft in je leven en dat je daarom dankbaar mag zijn. Maar als dat ook nog eens allemaal onderstreept wordt door allerlei rampen en plagen en ziektes en pandemieën en crises, waarvan we dit jaar zeggen de ene is nog niet voorbij of de andere komt er alweer overheen. Het stapelt zich op en zelfs de wereldling wordt onrustig. En de mensen vragen zich in allerlei landen af, wie zal ons het goede doen zien, waar moet het heen? Driedubbel dwaas, gemeente. Als je dan in het omgaan met je bezit en in het voorbereiden op een dankdienst nooit verder zou zijn gekomen dan de rijke dwaas. Vandaag wil de Heere ons nog onderwijzen in wat nou echt dankdag is. En ons ook weer eens in herinnering brengen. Dat als je echt leert danken en de Heere mag prijzen voor wie hij is en voor wat hij geeft, dat het dan ook onmogelijk is dat je blijft steken in je schuren en in je oogst en in wat je bedrijf gebracht heeft en in wat de aardse genietingen te bieden hadden. Maar dat het dan om nog iets meer gaat, om veel meer. Namelijk dat de Heere in zijn genade je nog verzoening aanbood. Ook in de prediking die je mocht horen. De genade die in Jezus Christus te vinden is. En die je voor de eeuwigheid alles kan geven. Wat je ziel, je kostbare ziel, nodig heeft. Als we daar wat van leren, gemeente, dan wordt elke dankdag ook weer een biddag. Denkt u niet? We zeiden dat nog in de consistorie net tegen elkaar ook. Er is vandaag veel om voor te danken, maar ook genoeg om voor te bidden. En we hopen het in twee diensten te doen, maar weet je wat je onder andere mag leren bidden als je de boodschap van Lucas 12 op je laat inwerken? Nou, alles wat je gehoord hebt over dwaasheid en ook over de broosheid van dat leven dat zomaar ineens van je afgenomen kan worden. Dat je bidt wat Mozes in Psalm 90 heeft gebeden. Heere, leer ons alzo onze jaren. Jaren? Leer ons alzo onze oogst. Oogst? Leer ons alzo onze dagen tellen. Dat wij een wijs hart bekomen. Denkt u daar tenslotte nog even met mij over na, gemeente? We hebben nou uitgebreid gezien wat een dwaas hart is en wat een dwaas leven oplevert en waar je dat aan kunt herkennen. Wat is nou een wijs leven? Wat is nou een wijs hart? Een hart dat rekening houdt met God. Een hart dat beseft het moet draaien om God. Zoals de aarde om de zon draait, zo moet mijn leven draaien om dat eeuwige licht dat God zelf is. En met hem in het reine te komen en met hem verzoend te zijn. Om Christus bloed over mijn leven gestort te zien worden. Om zo ook voor mijn ziel, voor mijn zaligheid toekomst te hebben. En niet op te gaan in de dingen van deze wereld. Dat is een wijs leven. Een wijs hart beseft ook, gemeente, dat dat dus ook kan betekenen dat je nog steeds een dwaas kunt zijn als zelfs de mensen om je heen allemaal je prijzen en zeggen, waar ben ik jaloers op hem of haar? Nee, dat het erom gaat dat ik een schat heb die in de hemelen bewaard wordt. Kijk, die man die altijd buiten God geleefd had. Je moet aan het eind van de gelijkenis vrezen dat die man altijd buiten God gebleven is. Wie buiten God leeft, sterft buiten God, blijft voor altijd buiten God. Maar aan het eind van de schriftlezing zei de Heere Jezus wat anders. Waar uw schat is, zal ook uw hart zijn. En dat betekent ook, als nou mag omdraaien, als nou dat leven met de Heere, het kennen van zijn Zoon, de leiding van zijn Geest, dat dat de schat van je leven mocht worden, dan heeft dat ook iets te zeggen over waar je hart straks zal zijn. Maar dat moet je hier al leren, zegt de Bijbel. We zingen straks met Asaf dat laatste vers van 73, maar dat 13e vers is ook waar. Om dan hier te leren, Heere, wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Van wie leer je dat? Dat is nou onderwijs dat je leert op de school van de Heilige Geest. Hoe leer je dat? Dat is als je leven door die geest gaat draaien om de Heere Jezus Christus. En ik weet niet of u dat al bedacht had. Maar kijk, we ontmoeten de Heere Jezus in Lucas 12 als de profeet, niet waar? Als degene die onderwijs geeft, naar wie je goed moet luisteren. Wil je wijs worden tot zaligheid? De hoogste profeet en leraar. Maar zal ik niet als een dwaas verloren gaan, maar als een wijsgemaakt mens bij God mogen uitkomen, zal ik hem niet alleen als profeet, maar ook als priester. En als koning moeten leren kennen. Als priester die betaalt voor al mijn dwaasheden, voor mijn eigen hedonisme, voor mijn eigen materialisme en voor mijn eigen onkunde en dwaasheid. Maar dat ik ook hem als koning leer vragen, heren, wat wilt u nou dat ik doen zal? Tegenover u en tegenover de mensen om me heen. Heren, leer me een wijs leven te leiden. Zorg voor wonderlijke dingen, gemeente, want dan zou het dus wel eens kunnen. Dat al ben je dan niet de rijkste man van de buurt, met de volste schuren en met de grootste opbrengst en met de mooiste boerderij. Maar dat ze dan toch in de richting van je huis kunnen wijzen en kunnen zeggen, maar daar woont de rijkste man van Middelaarnis. Daar woont de rijkste vrouw van de straat. Komt dat? Het is niet het grootste huis van de straat. Maar daar woont iemand die rijk is geworden in God. Het is ook wonderlijk dat dat gevolgen kan krijgen voor een dankdag ook. Aan het eind van zo'n bijzonder jaar als 2021. Want als je dat geheim mag kennen, rijk in God, verzoend door Christus. Je hebt hem als profeet, priester en koning leren kennen. Je hebt meer gezien in het leven dan alleen maar de etenswaren en de drank en het vrolijk zijn en alle dingen van hier beneden. Maar je hebt iets anders ontdekt wat voor je ziel voedsel gaf. Dat je dan zelfs kunt danken op een moment waarop een ander misschien zegt, en volgens mij heb ik helemaal geen reden om vandaag dankdag te houden. Wat ging van het jaar minder dan vorig jaar. En mijn gezondheid is dit jaar achteruit gegaan ten opzichte van 3 jaar terug. En ik heb die tegenslag gehad en ik heb die teleurstelling moeten ervaren. En ik heb aan dat graf gestaan en ik ben bij die dokter geweest. Moet ik nog dankdag houden? Zolang je achter het bureau met die man blijft zitten, gemeente, en zo blijft rekenen, dan zal het wel niet gaan. Maar wie nu ook de rest van de schriftlezing als een discipel van de Heere Jezus mocht beluisteren en beleven. Ach, ik heb ze wel eens ontmoet, dat je van die vreemde dingen hoort. Dat dan mensen niet alleen maar ondanks teleurstellingen en tegenslagen toch mochten danken. Maar dat ze zelfs wel eens zo ver mochten komen dat ze voor bepaalde tegenslagen gingen danken. En als het niet in het woord stond, gemeente, durfde ik het er niet te preken. Maar u weet zelf wat de dichter van Psalm 119 daarvan gezegd heeft. Waarom zegt die man: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Hij heeft gezien, al ging het misschien met zijn lichamelijke toestand en met zijn maatschappelijke situatie minder dan dat de buren hem toegewenst hadden, maar hij had toch geestelijk winst geboekt in zijn ziel, omdat het hem dichter bij de hemel gebracht had. En ik moet in dat verband ook denken aan die hele, hele diepe tekst die je ergens in het boek Jesaja vindt. Zo diep dat je het moet beleven om het te begrijpen. Heeft u hem wel eens zien staan? Jesaja 12, vers 1. Kan iemand dat zeggen? Ik dank u, Heere, omdat u toornig op mij geweest bent. Ligt je rijkdom in God vast, gemeente? Daarmee ga ik afsluiten. Maar kijk, dan kan er een hoop over een mens heen komen. Dan kun je dus ook wel eens aan het eind van een jaar tot een heel andere conclusie komen dan de rijke dwaas met zijn land dat wel gedragen heeft. Maar dan ligt ten diepste de zaak vast in God. En dan ligt je zaligheid en je behoud vast in Christus. En dan mag er zelfs in de verdrukkingen wel eens geroemd worden in de goedheid van de Heer. Ja, dan mag je het ook op dagen dat het minder ging toch zeggen: het is mij goed nabij God te zijn. En dat is, gemeente, dan toch het perspectief dat je mag bieden als je inderdaad niet alleen naar de stem van de Heere Jezus gehoord hebt, maar ook weet wat hij met zijn volbrachte werk voor al Gods kinderen belooft te schenken. Dat die wens die ze hier in dit leven leren uiten, nabij God te zijn, dat ze die wens ook een keer zullen verkrijgen. Want dat heeft de Heere Jezus dus beloofd. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Amen. kunnen samen danken. O Heere, wij danken u van harte voor noodruft en voor overvloed. Naar menig mens heeft brood der smarten. Hebt gij ons ook vanmiddag vanuit het heilige evangelie mild en welgevoed. Doch geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleeft. Net als de man die we eerst achter zijn bureau zagen zitten en later in zijn bed zagen sterven. Dat we onder leiding van uw Heilige Geest, om Jezus wil, alles mogen doen wat gij gebiedt. In de weg van geloof en bekering en van ware dankbaarheid. Om uiteindelijk de wens die u zelf in het hart legt, om nabij u te zijn. En onze vreugde en rijkdom in u te vinden. Om die wens in vervulling te zien gaan. En op uw tijd. Eindelijk eeuwig bij u te leven. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, 7 en 8 is onze slotzang. Geliefde gemeente, gaat dan zijn in vrede, draag met u Gods zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.